Ik had het net op het effect van het terugwinnen van uitgegeven adressen. Er zijn 43 van die /8 blokken zijn er uitgegeven rechtstreeks aan eindgebruikers door IANA. Nou is het wel zo dat een paar daarvan worden ook gebruikt door ISP's. Die geven dan weer stukken daarvan weer aan hun klanten. En zo zijn er nog wat typische dingen. Maar zelfs als je die allemaal terug zou winnen, één van die dingen terug. Dat wil zeggen dat je 5 weken langer door kan met IPv6. Uitgaande van het langzame scenario van net. Dus het scenario dat we pas in 2015 op zouden gaan, dat het op zou zijn. Dus dan komen we 2019 uit als we ze alle 43 terug weten te krijgen. En even ter vergelijking van als je zo'n /16, dat is zo'n blok wat bijvoorbeeld de universiteit gebruikt, van 65.000 adressen, wat nog altijd vrij fors is. Als je dat terughaalt, dat geeft je 3 uur winst. Dus dat betekent dat je iedere 3 uur zo'n blok terug moet krijgen, anders dan is het op. Tegen die tijd dat er natuurlijk de vrije adressen op zijn. En als die allemaal terug zijn, dan moet je natuurlijk de /24, de klasse C netwerken van 256 adressen terug gaan winnen. En dan moet je er iedere 45 seconden één terug zien te halen, anders dan is het afgelopen. Dus je ziet op een gegeven moment begint je inspanning begint de opbrengst ervan begint terug te lopen naarmate de blokken kleiner worden. En mijn inschatting is dat we waarschijnlijk wel een aantal van die /8 terug zullen krijgen. Er zijn er al een aantal teruggekomen. Op een gegeven moment dan als mensen met advocaat aan de slag gaan, dat duurt al meer dan 5 weken, dan heeft het gewoon geen zin meer. Tenzij je natuurlijk vroeg genoeg begint als ze het nu zouden doen. Maar wat je ziet is dat ARIN dat in Amerika, dat is natuurlijk degene waar het meest geprocedeerd wordt. Die hebben voor zover mij bekend nooit echt een rechtszaak van enig belang gedaan. Volgens mij proberen ze juist heel zorgvuldig dat te voorkomen. Dus door te zeggen van in 1989 kreeg je dit en nu wil ik het terug. Dat is natuurlijk vraag om gedonder bij de rechter in Amerika. En zelfs in Europa, vooral op dat moment dat die adressen geld waard zijn. Wel interessant is de klasse E adresruimte. Dat is een blok van 268 miljoen adressen helemaal aan het eind. Wat nu gemarkeerd staat als niet bruikbaar. Als we die terug zouden krijgen, dat scheelt 1,5 jaar in het trage scenario. En zelfs in de niet trage scenario's tikt dat nog wel aan. Het enige nadeel is dat een hoop software nu, ook hardware, die zegt van ja, dat is een niet geldig adres. Dus die zal allemaal geüpdate moeten worden voordat je deze adressen kan gebruiken. Dus of dat zal lukken is ook nog maar de vraag. Ik had het al over scenario snel en langzaam, maar die had ik nog niet laten zien. Dat spijt me zeer. Het scenario snel, wat ik al zei, van waar ik lijkt mij niet reëel om ervan uit te gaan dat er meer dan 35% groei van de groei is. En als stel dat het 35% is, dat we dit jaar de 175 miljoen adressen uitdoen, dan in 2010 is het afgelopen. En dat jaar gaan er 430 miljoen adressen uit. Dat wil zeggen dat de komende 2 jaar, schat ik in, dat mensen dat ze daar nog niet zo onder indruk zullen zijn. Maar in 2008 zal je zien, er zijn nog 900 miljoen adressen vrij. Terwijl er 300 miljoen uitgegaan zijn het voorgaande jaar. Voorgaande 12 maanden. En dan is het vrij simpel. Van we hebben nu nog 3 jaar. Zelfs als de groei niet groeit. En dan denk ik dat mensen toch wel eens achter hun oren gaan krabben. Dat is mijn persoonlijke inschatting. Dan hebben we het midden scenario. En dan ga ik uit dat dit jaar 150 miljoen wordt. En dat de groei op de groei. Dat die steeds 15% is per jaar. En dan is het in 2012 afgelopen. En in dat jaar gaan er 300 miljoen adressen uit. En dan hebben we tot 2009. Denk ik dat mensen nog niet zo ontzettend erop zullen letten. En dan is het 750 miljoen wat erover is. Terwijl er 250 miljoen per 12 maanden uitgaat. En dat is denk ik die 3 jaar dat mensen zien. Het is nu echt binnen 3 jaar afgelopen. Ik denk dat dat het moment is dat mensen echt wakker gaan worden. En bij het laatste scenario is dat we dit jaar terugzakken naar 120 miljoen adressen eruit. En dat het dan maar 5% groei op groei is. En dan gaan we door tot 2015. En dan gaan we in dat jaar 177 miljoen adressen uit. En dan kunnen we toch tot 2012 het probleem negeren. Hoewel je wel hebt, op het moment dat het zo langzaam relatief gaat, dat het dan ook 177 miljoen is nog tot op enige Daar zou je nog van kunnen zeggen van we kunnen dat terugwinnen met NAT of door zwaald NAT in te zetten en adressen terug te krijgen. Dan kunnen we steeds ieder jaar die 177 miljoen die we nodig hebben eruit halen en we zouden er nog heel lang vooruit kunnen. Ik denk dat een hoop mensen, als het zo langzaam gaat, dat standpunt wel zullen innemen. Net als dat je eigenlijk nu ook al ziet. Dat is eigenlijk het probleem doordat als maar genoeg mensen dat roepen dat er niks gebeurt. Omdat namelijk mensen die voor IPv6 zijn, die zijn tegen NAT en die interesseert het terugwinnen van adressen niet. De mensen die voor NAT zijn en voor het herwinnen, die interesseert IPv6 niet. Dus ze houden elkaar een soort ijzeren greep en er gebeurt er niks. En dat is zo irritant. Dan zou je nog eigenlijk liever willen dat er wat dan ook gebeurt. Nou, wat ik al zei, er zijn stapels onzekerheden. Bijvoorbeeld wat interessant is, als we straks allemaal over IP gaan bellen, dan hebben al die telefoons, ze hebben een IP-adres nodig. Als die dat allemaal krijgen, dan kan dat vrij hard gaan. Er zijn heel wat telefoons in de wereld. Het kan zijn dat de regional internet registries, dat die nieuwe policies instellen. En je moet bedenken, die worden niet door die club zelf gemaakt. Die worden door de community, zoals ze dat noemen, worden die gemaakt. Dus eigenlijk iedereen die de moeite doet om naar die bijeenkomsten te gaan. Dus als je hem hard genoeg roept, dan op een gegeven moment dan kan je heel wat gedaan krijgen daar. En dat gebeurt dus ook. Dus dat is gewoon erg spannend. En dan krijgen we natuurlijk het interessante idee van gaan we adressen verkopen. Het verhaal is dat onder de tafel al gebeurt. Dat mensen adressen nodig hebben en dat ze niet denken dat ze die kunnen krijgen van een regional internet registry. Dat ze gewoon aan iemand die wat over heeft vragen, we geven het aan mij en ik betaal je dit. Als dat officieel mogelijk wordt, zal je natuurlijk zien dat zo iemand die zo'n blok van 16 miljoen heeft, dat die weinig genegen zal zijn om dat voor niks terug te geven als hij het voor geld kan verkopen. Dus dat kan wel eens heel contraproductief werken om dat officieel toe te staan, hoewel natuurlijk ik niet wil zeggen dat als je niet officieel toestaat, het niet gebeurt. En dan een ander interessant aspect is op het moment dat het duidelijk wordt dat het nu toch echt wel af aan het lopen is. Dat mensen misschien nog even een laatste aanvraag voor een nieuwe adres gaan indienen. En wat is nou de grap? Dat die RIRS, die controleren, de internetproviders, iedere keer als een nieuwe aanvraag te doen, kijken wat ze in de oude aanvraag gezegd hebben en of ze zich daaraan gehouden hebben. Dus als zo'n ISP nu een aanvraag doet waarvan die weet dat dat de laatste wordt, kunnen ze natuurlijk op losvliegen, want de volgende aanvraag waar ze gecontroleerd worden, die komt niet meer. En ja, de position is 9/10 of the law, zoals ze zeggen, van probeer die adressen maar terug te krijgen als je ze eenmaal aan me gegeven hebt. En blijkt dat ik een klein beetje gelogen heb. Dus dat is ook nog een flink risico wat je dan krijgt. Dus we gaan de interessante tijd tegemoet wat dat betreft.
Dat is een klassieke, dat is een wezenlijksverhaal, prisoner's dilemma. Een prisoner's dilemma kun je oplossen dus doordat mensen dus repeterend moeten spelen. Hè. Eén keer spelen is iedereen infect. En in wezen is het dus zo dat je zegt in wezen van aan het eind van het verhaal is het dus niet nog een keer een spel. Dus gaat iedereen liegen. Maar het zal dan soms eigenlijk nooit meer een IPv6 dan nodig hebben, omdat je weet dat het spel vast zit.
Als je een ander spel kan gaan spelen waar niet te vals gespeeld wordt, dan is het voor een hoop mensen natuurlijk aantrekkelijk. Dus dat kan alle kanten op. Maar je kan afhankelijk van de manier waarop je tegenaan kijkt, kan je een heleboel kanten op redeneren. Je kan zeggen, dit gaat gebeuren en daar kan je een verhaal van maken. Maar wat er echt gaat gebeuren, dat is natuurlijk de vraag. Maar laten we even ervan uitgaan dat het op een gegeven moment op is. Op is op. Op is niet altijd op. Als jij een blokje van 256 adressen nodig hebt, en dat is een mooi blok, want dat is groot genoeg dat je er eigenlijk alles mee kan doen wat je ooit zou willen met die IPv4 adressen, maar het zijn er maar 256, dus dat is niet zoveel. Dus als je dat zo'n klein blok valt altijd wel ergens te ritselen. Als zo'n club als Apple bijvoorbeeld, als die de helft van hun IP-adressen wegdoen, dat is genoeg voor 30.000 van die blokken. Zal ze in ieder geval een paar duizend euro de deur uit doen, of bij een app, bij een Quad G5 cadeau doen, of noem maar aan het dwarsstraat. Ja. Dan kunnen ze nog hele tijd vooruit, en dan is nog maar de helft van wat ze nu hebben, zijn ze kwijt. Dus die mensen die daaraan voldoende hebben, dus alle bedrijven behalve de echt hele grote, die zullen niet zo'n probleem hebben. Dat altijd wel wat te regelen voor geld of op een andere manier. Dan heb je de hele grote ISP's die nu echt miljoenen adressen per jaar er doorheen jagen. Wat ik al noemde is France Telecom, Deutsche Telekom en zo met al die miljoenen adressen. En dan helemaal in Amerika en Japan de allergrootste ISP's. Maar de grap is, die hebben heel veel nodig, maar die hebben ook heel veel. Dus dat wil zeggen, als je een miljoen adressen nodig hebt, maar je kan ze niet krijgen, maar je hebt al 10 miljoen adressen, dan hoef je maar 10% in te dikken op wat je al hebt. Dus dat wil zeggen dat als je 10% van je klanten samen kan laten doen met een IP-adres, dan heb je die 10 miljoen die je nodig hebt. Dus dat is irritant. Dat zullen ze niet willen als het niet nodig is. Maar die kunnen dus vrij makkelijk indikken. De enige mensen die echt een probleem hebben, dat zijn de grootgebruikers die nieuw zijn. Dus niet al uit het verleden grote ladingen IPv4-adressen hebben. Die zullen met een hele kleine aantal IPv4-adressen die ze nog ergens op kunnen scharrelen of die ze al hebben, zullen ze heel veel mensen moeten aansluiten. Dat betekent dat heel veel mensen een IPv4-adres moeten delen. En dat wordt vrij irritant. Dat noemen we Network Address Translation. En dat gebruiken we bijna allemaal thuis wel ondertussen. Ja. En wat je ziet is, dat voordat we in de goede oude tijd was het heel simpel. Had je een www-server, die gaf je een adres. En als iemand van buiten naar jouw www-server wilde, dan ging die naar dit adres, dit poortnummer. Dit is overal bekend als het poortnummer waarop www-servers leven. En hetzelfde met mail, daar heb je ook een poortnummer voor. En voor SIP, het Voice over IP-protocol, enzovoort. Wat nu, als je dat allemaal moet delen op één adres? Je ziet www en mail, het adres is hetzelfde, maar het poortnummer is verschillend. Dus je ziet het naar buiten lijkt het op hetzelfde adres is, maar intern is een ander adres. En het verschil kan je maken doordat zowel buiten als binnen het poortnummer anders is. Maar als je nou twee IP-telefoons hebt die allebei op dit poortnummer willen zitten, en die intern een apart adres hebben, maar als er van buiten een pakketje komt, weet je niet naar welke van die twee dat moet. Omdat het poortnummer wat ze willen hetzelfde is. En dat is dus het probleem waar je tegenaan gaat lopen. Dat heb je nu al. Maar dat is nu nog op te lossen met allerlei, met de hand of met slimme protocollen. Op het moment dat jij met de halve wijk één IP-adres, kijk uit voor je stroomkabel. Als je met een heleboel mensen een IP-adres moet delen, dan wordt het natuurlijk vechten in de tent over wie wel poortnummer kan krijgen, wie een www-server kan runnen en wie een SIP-telefoon kan gebruiken. En dat is het probleem, hoe meer mensen je achter één IP-adres zitten, hoe moeilijker het wordt. En op een gegeven moment wordt het zelfs zo dat gewoon überhaupt het aantal poorten te weinig wordt, dus dat het echt afgelopen is. Maar dan heb je het over tientallen, honderden mensen achter een IP-adres. En wat je ziet dus is dat eigenlijk voor uitgaande sessies nooit zo'n heel groot probleem is als de protocollen er tegen kunnen. Dus web en mail die kunnen er tegen. SIP van oorsprong niet, maar daar is genoeg aan geknutseld dat het wel enigszins werkt. En dat geldt voor een hoop protocollen. Voor FTP is ook zo'n protocol wat absoluut niet door nat heen wil. Maar daar hebben ze ook wat op bedacht en nu werkt het wel. Wat ik net al liet zien, die poorten voor inkomende sessies is van belang. En als je het zelf doet, dat gaat wel. Maar als je ISP het gaat doen, dat is het grote probleem.
Als je die nat thuis doet, dan moet je natuurlijk toch wel weer investeren.
Nou,
op dat moment krijg je zo'n nummer een waarde, geld.
Op het moment dat je alle apparaten die je voor thuisgebruik kan kopen, die hebben het al ingebouwd. Dus eigenlijk is het goedkoper om het nat te doen dan als hij zegt van ik wil voor allebei mijn pc's een eigen IP-adres hebben. Want dan moet jouw internetprovider allemaal ingewikkelde dingen doen. Omdat die gewend zijn naar iedere aansluiting één IP-adres te sturen. En het is niet echt een makkelijke manier om naar meerdere adressen naar één aansluiting te sturen. Kijk, een heleboel, 32, 64 enzovoort, dat is een ander verhaal. Dat is een manier om ze bedrijf aansluiten. Maar twee of drie, dat is gezeur. Daarom betaal je daar meestal extra voor.
Om een routing te bellen krijg je dat toch in die routing.
Nou, dat is weer een ander verhaal. Dat is niet het allergrootste probleem. Maar er is niet echt een heel duidelijke techniek om die adressen uit te delen op een manier die zowel makkelijk voor de ISP als voor de klant is.
Dus niet gestandardiseerd proces?
Nee, want als je nu bijvoorbeeld als hier je laptop aanzet, dan krijg je met DHCP-protocol een IPv4-adres. En het DHCP-protocol vraagt om één adres per keer. Alleen op het moment dat die klant op die manier, of die ISP op die manier aan zijn klant of ADSL adressen uitdeelt, wat nou als die klant een derde PC aanzet, of een achtste. Dus dat DHCP is ideaal als je veel adressen hebt, maar als er maar twee zijn, daar is niet echt een knop waar je aan kan draaien die zegt beperk het tot twee. Terwijl één juist, het is één of het is veel. Maar dat is ook omdat het natuurlijk nooit echt heel erg gebruikt is. Dus dat is niet echt een enorm probleem, maar je ziet dat het niet zo heel makkelijk voor ISP's is. En het is ook, je hebt eigenlijk in de computer heb je drie getallen, 0, 1 en veel.
0, 1 en?
Veel. Okay. Als iets 0 is, dat is simpel. Als iets 1 is, dat is een groot verschil met 0. En als het niet 0 of 1 is, dan is het heel. Dat zijn de drie dingen waar je iets voor bouwt. En 2, dat is veel, dus dat is net zo moeilijk als echt veel.
Er is nog een inherent voordeel aan NAT, dan heb je gelijk een firewall functionaliteit.
Nou, dat, tot op zekere hoogte is dat zo, maar er is ook weer een inherent nadeel aan dat inherent voordeel. Dat is dat mensen denken dat ze veilig zijn, terwijl ze dat eigenlijk niet zo erg zijn als ze denken. En diezelfde voordelen die je met NAT min of meer gratis cadeau krijgt, of je ze nou wil of niet, kan je natuurlijk met een echte firewall in IPv6 ook krijgen. Maar dan kan je specifiek zeggen wat je echt wil, in plaats van dat je iets krijgt wat je voor een deel wil of voor een deel niet.
Maar goed, voor huisstijlen keuken gebruikt is het gewoon wel erg handig.
Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb thuis ook een Windows XP machine en die als daar, die zet ik achter op een nat apparaat. Ja, dat is wel zo handig. Ja.
5 minuten.
Terwijl die Macs en zo, daar zit ik niet mee. Dus trouwens, hier heb je ook allemaal een echt IP-adres, hè? Dus ik weet niet of het nog een firewall wordt, maar het wordt niet genat. Dus dat je maar even gewaarschuwd bent. Nou, wat je dus ziet is, als die IPv4-adressen echt op zijn, als het echt afgelopen is, dan gaat die NAT, die wordt met de dag erger bijna, zou ik zeggen. Ik bedoel, alles wat je op dat moment hebt, dat blijf je houden. Maar iedere keer als je wat nieuws wil, dan loop je tegen het probleem aan. Meer NAT, meer gedoe. En met name bij nieuwe ISP's of nieuwe netwerken. Dus vooral in de landen waar de ISP's nog weinig adressen hebben. Bijvoorbeeld een land als India, wat 5 miljoen adressen voor meer dan een miljard mensen heeft. Bijvoorbeeld China heeft er 70 miljoen voor meer dan een miljard mensen. Dat is al aanzienlijk ruimer. Of bijvoorbeeld hier in Nederland, waar op zich ook het aantal adressen meer dan 1 per inwoner is. Maar als je een nieuwe ISP begint, denk maar niet dat je van Access for All Planet Internet een aantal krijgt. En dat niet voor niks. Wat je dan zal zien is, mensen zullen toch die NAT gebruiken, omdat je moet toch naar Google over IPv4 en noem het allemaal maar op waar je heen wil over IPv4. Maar daarnaast is het handig om IPv6 ernaast te zetten als een soort omweg om al die NAT te omzeilen op het moment dat de ander ook IPv6 doet. En als eenmaal dat gemeengoed wordt, als mensen dat echt gaan doen, bijvoorbeeld dat ze hun BitTorrent, hun filesharing, dat ze dat via IPv6 gaan doen. En dan kan je net zo goed ook naar het web via IPv6. En dan wordt het ook interessant voor mensen die op zich wel goed zitten in IPv4. Die dus geen NAT hoeven te doen. Maar die willen praten met andere mensen die wel achter NAT zitten. En dan wordt het dus ook voor mensen die het zelf geen probleem hebben met IPv4. Wordt het interessant om IPv6 te gaan doen. En misschien dat we dan olievlekwerking krijgen. Dat is een beetje de manier waarop ik het zie. Oké, geen bezwaren. natuurlijk is op veel te simpel gedacht. Op is niet op. Of laat ik het zo zeggen, van niet op is op.
Niet op is ook op.
Ja.
Okay.
En dat kan ik heel beeldend uitdrukken. Stel je koopt een tube tandpasta. En je smeert de tandpasta op je tandenborstel iedere avond. En je poetst je tanden. Op een gegeven moment dan komt er niet zoveel meer uit als je erin knijpt. Ik wil niet zeggen dat die leeg is. Als je maar hard genoeg knijpt, komt er nog wel uit. En iedere dag moet je wat harder knijpen. En zo werkt het met adressen dus ook. Op het moment dat je de helft opgebruikt hebt, dan is de andere helft nog helemaal vrij. En als je dan een stukje nodig hebt, dan haal je dat er gewoon uit. En dan niks aan de hand. Op het moment dat je ieder adres al een keer uitgegeven hebt en een keer teruggekregen hebt, dan heb je niet maar één mooie reeks vrije adressen, maar dan heb je één enorme reeks met stukken die in gebruik zijn, stukken die open zijn. En als je een groot blok nodig hebt, dan moet je allemaal gaan schuiven en dergelijke. En dat is waar ze op het idee van de HD-ratio terechtgekomen zijn. Ben ik kwijt waar de HD ook alweer voor staat, wat ik eigenlijk voor jullie op moet zoeken. En het idee is dat je logaritme pakt van het aantal gebruikte adressen en logaritme van het totaal mogelijke adressen. En de praktijk liet zien dat als dat getal lager is dan 80%, dat je eigenlijk geen probleem hebt. Dat hebben ze gezien met de uitbreiding van de nummers in het Franse telefoonsysteem en met DECnet, wat twee totaal verschillende nummersystemen zijn. Het klopt allebei. Bij onder de 80 niks aan de hand. Bij meer dan 87% dan was je zoveel gedonder bezig met die adressen, dat het makkelijker was om ze gewoon langer te maken. Ook al moest je daar een hoop werk voor doen. En wat zien we in het IPv4 internet? dat op dit moment is het aantal IPv4-adressen wat een naam heeft in de DNS, of in de DNS, waarvan we dus gevoeglijk kunnen aannemen dat die adressen in gebruik zijn. En waarschijnlijk is dat een lage schatting, omdat een hoop systemen, dus of de DNS het even niet deed die ochtend, of dat ze geen naam in de DNS hebben. Als we dat delen door het totaal aantal beschikbare adressen, en dit is het nummer, ik heb alles wat niet bruikbaar is eraf getrokken, en dat is precies het aantal adressen wat dus bruikbaar is in IPv4, dan kom je aan, ik doe even logaritme op basis 2, maar het basis maakt niet uit, dan kom je op 89,8%. Dus we zijn al voorbij het moment dat het pijnlijk werd. En als je bijvoorbeeld luistert naar iemand die een ITF'er die John Clanson heet, die zegt van eigenlijk is het al op, want er zijn voor sommige applicaties kan je gewoon niet genoeg IP-adressen krijgen. Dus in feite is IPv4 al op. En dan komen we aan het verhaal van die auto. Als je inderdaad 10 onderdelen van de auto een IP-adres wil geven, en je maakt een paar miljoen auto's per jaar, ja, dat werkt niet. Dus die adressen kan je niet krijgen, want zoveel zijn er niet meer uit te geven. Dus in dat opzicht is IPv4 al op. Andere overweging is van als je nou aanziet komen dat het op een gegeven moment binnen een overzienbaar aantal jaar op is, van ga je dan echt wachten tot het zover is, of zeg je van oké, nu vind ik het wel welletjes geweest, ik ga nu beginnen zonder dat ik echt wacht tot het afgelopen is. Dus voor mensen die de keuze hebben, kijk, voor ISP's is dat wat minder, omdat de klant van de ISP, die zal niet gauw zeggen, of tenminste, daar kan een ISP niet van uitgaan, dat de klanten allemaal zeggen van doe mij maar een IPv6-adres in plaats van een IPv4-adres. Die zullen allemaal een IPv4-adres willen, zolang ze het kunnen krijgen. Maar een bedrijfsnetwerk, van waarom zou je nog een IPv4-netwerk gaan bouwen als je ziet dat over 2,5 jaar dat het op is? Dan kan je beter gelijk op IPv6 gaan, dat scheelt je weer moeite. Bijvoorbeeld toen ik mijn bedrijfje begon in 2000, toen in 2001 zouden we de euro krijgen in het betalingsverkeer. Maar op de Giro hadden we al sinds 99. Dus ik ging naar de Rabobank. Ik zeg, ik wil een eurorekening openen. En bij de Rabobank, dat wil je niet, dat is niet goed, dat kan niet. En kan dat niet dan? Ja, het kan wel, maar dat is niet goed. Nou, maar ik wil het toch. Oké, dus ik heb van het begin mijn administratie in euro's gedaan. Ik heb die hele overschakeling niet gehad. En zo zou je dat ook kunnen zien als iemand een nieuw bedrijfsnetwerk gaat bouwen. Nog niet dit jaar, denk ik, maar over een aantal jaar, als het duidelijk is, IPv4, dat is een aflopende zaak. Waarom zou je dan nog die moeite doen? Dus we kunnen zien dat er misschien toch al eerder IPv6 door mensen gebruikt gaat worden. Omdat ze zien wat het nodig is in de toekomst. Wat ook zo is, ik heb dit boek over IPv6 geschreven, maar daarvoor had ik deze gedaan. Dit gaat over routering, over het instellen van al die Cisco's en dergelijke. En wat ontdekte ik bij het schrijven van het nieuwe boek met die Vespa-kleur. Dat eigenlijk is het veel makkelijker om een router in te stellen voor IPv6, omdat je dan al dat... een aantal van die oude dingen die nodig zijn met IPv4, daar kan je gewoon overslaan. Dat is gewoon letterlijk minder in te vullen in de routerconfiguratie dan in IPv4, ook al zijn die adressen zelf langer. Dus een IPv6-only netwerk maken is simpeler dan een IPv4-netwerk. Wel is het natuurlijk zo, IPv6 plus IPv4-netwerk is natuurlijk het ingewikkeldste van allemaal. Dat is wel het nadeel. Even kijken. Je kan een redelijk goed vertalen van IPv6 naar IPv4. Dat heet NAT-PT, is niet hetzelfde als NAT. Dus het is niet zo als NAT in IPv6. Het is NAT van IPv6 naar IPv4. Het heeft wel alle meer eigenlijk nog dan de nadelen van NAT binnen IPv4. Maar omdat we toch al gewend waren die nadelen te hebben in IPv4, is dit niet zoveel erger dan IPv4 met NAT. En op die manier kan je dus op een IPv6-only systeem, een vertaalapparaat, kan je naar het IPv4 internet. En natuurlijk als je bijvoorbeeld, ik sprak voor een artikel dat ik schreef een aantal jaar geleden, mevrouw van Cita, dat bedrijf dat een netwerk runt voor de luchtvaartindustrie. En die zaten nog... Wat?
Boze Delgado.
Ja. En ik weet niet hoe het afgelopen is, maar op dat moment zei ze van we zitten nog op X25. Dat moet er toch eens uit. Want ondertussen alle mensen die wisten hoe het werkte bij Cisco en noem ze maar op, die zijn met pensioen. Dus dat wordt vrij lastig. Nou ja, dat laatste verzin ik er zelf even bij voor het gemak. Maar je begrijpt hoe dat gaat.
Maar is dat niet de
X26? Ja. X26, ja.
En je moet adviseren.
Ja, precies. Dus van waarom, dan gaan we gewoon gelijk naar IPv6. We slaan het hele IPv4 over. Het voordeel is dat overal waar je één IPv4-adres hebt, daar kan je een IPv6-netwerk aan hangen. En dan ben je niet afhankelijk van wat al die ISP's, hoeveel adressen die beschikbaar willen stellen. Dat wel eens een probleem kan zijn. Dus ja, dat is de magere business case waar ik mee op de kop kan komen. Waarom het toch handig kan zijn om IPv6 te doen. Zonder dat er iemand een pistool tegen je hoofd houdt. Je ziet dus dat het niet zo is dat er een grote zak geld te verdienen is door over te stappen op IPv6. Maar naarmate de einddagen van IPv4 naderen, dat het toch handig kan zijn om er wat mee te gaan doen.
Er is één optie die je dus inderdaad niet pakt, en met het geweer tegen je hoofd, de Chinezen. Onnederland gezegd, die jongens zitten in een ontzettende greenfield situatie met heel veel mensen. Die zijn heel veel aan het aanleggen. En eigenlijk is IPv6 op dit moment is het bijna een soort private network waar wel alles voor klaar is. Dus.
Ja, ik denk dat wat de Chinezen intern doen, dat dat niet zoveel impact heeft op wat wij doen. Kijk, China is natuurlijk een heel afgesloten land nog altijd wat dat betreft. Ook letterlijk met de Great Firewall en zo. Bijvoorbeeld Japan en Korea is natuurlijk alweer een heel ander verhaal. Maar je ziet dat ondanks het feit dat wij hier denken dat er veel met IPv6 gedaan wordt daar. En het is wel meer dan hier. En zeker meer dan in de VS waar het echt nog heel in de kinderschoenen staat. Dat het op zich allemaal wel meevalt. Ik heb toch wel een flink aantal grote Japanse bedrijven moeten proberen voordat ik één tegenkwam die ik over IPv6 kon bereiken. De Hitachi bijvoorbeeld. Hitachi.co.jp.
Maar een aantal andere. Er wordt nu wel een groot netwerk aangelegd tussen 30 steden in China. Door een consortium van Cisco, Juniper zit erin, een aantal andere bedrijven.
Ja, maar als je dat soort persberichten leest, dat klinkt altijd veel meer dan het is. Bijvoorbeeld, je kan ook zeggen van er is een consortium dat een hoogsnelheidsnetwerk dat IPv6 doet in 30 steden in Nederland aangelegd heeft. En als je dan bedenkt dat netwerk heet Surfnet en alleen onderwijsinstellingen en aanverwante bedrijven mogen erop. Dan zal je zien dat het is wel een groot IPv6-netwerk in Nederland, namelijk Surfnet. Ja. Alleen voor 85% van de Nederlanders is dat niet relevant, omdat die er niet op zitten of mee praten.
Ja.
En dus het is heel moeilijk in te schatten.
Dat het echt China Telecom of wat dan de opvolger is, ben ik de naam kwijt, maar dat heeft om publieks.
Het is heel moeilijk in te schatten wat dat echt betekent als je zo'n persbericht ziet. Ja. Wat wel zo is, is dat bijvoorbeeld Japan die geeft. Die heeft een aantal belastingvoordelen als je met IPv6 bezig bent. En hier in de Europese Unie dan zijn daar ook de subsidies en dergelijke. Ja. Dus je ziet wel dat mensen proberen daar wat mee te doen. Maar ondertussen is het nog wel zo dat alle routers en zo, die komen nagenoeg allemaal uit Amerika. Het grap is dat die bouwen het wel in. Alleen in Amerika zelf gebouwd is die functionaliteit nog zeer, zeer weinig. Wat bijvoorbeeld interessant is om te zien is hoeveel blokken IPv6-adressen er uitgegeven zijn. Dan staat Europa dus bovenaan. Dan komt Azië en daarna pas de VS. Maar ik zeg ook wel eens gekscherend, want ik heb het niet geteld, maar ik denk dat het wel klopt. Dat er in Luxemburg meer ISP's zijn dan in China. Dan is het wel zo dat die in China groter zijn, maar ik bedoel, het zijn allemaal staatsbedrijven daar of nagenoeg. En terwijl hier heb je concurrentie natuurlijk, vooral in al die kleine landjes. Terwijl in de VS natuurlijk, daar zo heb je meer dat je landelijk of regionaal werkt. Daar heb je niet dat in een klein landje als Luxemburg, dat je daar zo een kleine ISP runt. Dat is minder, zie je minder in Amerika. Vandaar dat je hier zo, als je puur naar aantallen kijkt, dat er veel zijn. Ja. Had je nog wat, Henrik?
Jij zegt van je business cases, is niet over naar dat. En je hebt eigenlijk aangegeven dat de twee partijen zijn die de eerste last krijgen. Dat zijn dus nieuwe grotere gebruikers. Dus niet die Deutsche Telekom of zo heten. En je zegt dus eigenlijk de tweede groep die hier last van krijgt, uiteindelijk zal ISP's zijn, want die hebben nog problemen op termijn. Als jij dus allerlei dingen gaat doen met land, dan krijg je dus op grotere schaal dan in een huis een probleem.
Nou ja, uiteindelijk zal je zien dat alles waar groei in zit en wat niet ontzettend veel al op de plank heeft liggen, die zal daarmee te maken krijgen op het moment dat het op is. En dat moment dat het op is, dat is nog speculatie. Er liggen nog 1,4 miljard adressen op de plank bij IANA. Dus, of tenminste een miljard bij IANA en 400 miljoen bij de RIRS. En als die eruit zijn, dan krijgen de mensen die dan nog wat nieuws willen, die krijgen problemen. Nou, ISP's, dat is een schoolvoorbeeld van mensen waar groei in zit. Zelfs op het moment dat de marktpenetratie hoog is, want al lopen ze maar van de ene ISP naar de andere. Dus voor één van de twee is het groei. En natuurlijk alles wat nieuw is. Als zometeen vierde generatie mobiele telefonie er is, dat altijd net als ADSL always on IP heeft. Dat nu, daar wordt wel over gesproken binnen 2,5 en 3 generatie, maar dat is zelden always on IP. En dat zou best kunnen dat in de volgende generatie er wel in zit. Dat heeft natuurlijk miljoenen IP-adressen nodig. Zelfs als je dat met NAT indikt, dan zijn het er nog altijd honderdduizenden. Dus uiteindelijk iedereen die groeit, die zal tegen die problemen aanlopen. En als maar genoeg mensen daar tegen het probleem aanlopen, dan zullen al die mensen die met die mensen die het probleem hebben ook in tweede instantie het probleem hebben. Dus op het moment dat jij geen IPv4-adres kan krijgen en ik wil met jou kunnen communiceren, dan heb ik ook een probleem. Ondanks het feit dat ik wel een IPv4-adres heb.
Ik denk dat je toch moet zeggen, dan zal men zich afvragen, wat wordt de goedkoopste oplossing?
De goedkoopste oplossing
is... Wordt het dan goedkoper om het van Piet te kopen? Of wordt het goedkoper om over te gaan op IPv6? Het wordt een geldprobleem.
Op dit moment zijn de kosten van het overgaan op IPv6, ligt een beetje aan het apparatuur die je hebt. Er is apparatuur die alleen die IPv4 en hardware doet, dus niet geüpgraded kan worden naar IPv6. Maar over het algemeen, de meeste spullen die kunnen met een upgrade, met wat nieuwe software, wel IPv6. Dan heb ik het over routers en dergelijke, want operating systems die kunnen het al allemaal. De grootste kosten zijn eigenlijk het aanzetten, dus gewoon die ingenieurs allemaal die dingen laten inkloppen in de systemen. En vooral de support, dus al die mensen op de helpdesk die allemaal dat boek geven en ze daarna kijken dat ze het ook daadwerkelijk lezen en niet alleen maar zitten te MSN de hele dag. Dus dat is voornamelijk toch mensen, training en dergelijke waar je geld in moet steken, wat op de... De Nederlandse IPv6 taskforce op proberen te hameren is tegen mensen zeggen van als je nu nieuwe spullen koopt, zorg dan dat het IPv6 kan. Niet dat het nu IPv6 doet, maar dat als het over 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar het aan willen zetten, dat je dan niet met een apparaat zit dat het niet kan. En verder begint het ook interessant te worden om eens nu eens te gaan vragen aan mensen van, goh, weet je wat van IPv6? Bijvoorbeeld in de personeelsadvertenties. En niet omdat ze het dan nu gelijk moeten weten, maar op dat pikken de mensen die opleiding op en die gaan dan daar ook aandacht aan besteden. En zo krijg je die bal aan het rollen en tegen die tijd dat we het nodig hebben, is het allemaal op zijn plaats. En dan kost het eigenlijk niet.
Nou ja, we zijn hier geweest allemaal. Dat weet je niet zo'n keer.
Jij
denkt dat je
gedacht hebt.
Ja, precies. Die
krijgen
straks
getekend. Ik wil best je naam op de website zetten.
Approvedbaar.
Zijn alle ADSL-routertjes nu al geschikt voor IPv6?
Als je met alle bedoelt, laat ik zo zeggen nee. Ik kom er allemaal nog op. Laten we eerst beginnen met...
Hoe de overgang is.
Stel dat je besloten hebt dat je het wil. Ja. Hoe doe je het dan? Ja. En één manier is natuurlijk te zeggen van... we hebben tot op die datum allemaal IPv4... en dan vervolgens spellen we allemaal onze spullen in... en vanaf de dag daarna hebben we allemaal IPv6. Ja. Alleen, wat bleek nou toen ze al die 600 miljoen internetgebruikers langs gingen... van welke dag komt jullie uit? Daar werden de agenda's gepakt en het werd vrij lastig. Dus dus het zal eerder deze kant op gaan.
31 december 2099.
Ja.
Dan moeten we toch.
Ja. 29 februari 2003. Dus wat je meer zal zien. Of wat dacht je van deze? 29 februari 2002. Denk diep na. Wat je meer zal zien is dat eigenlijk. De traditionele gedachte is dat iedereen die moet IPv6 aanzetten, dan, terwijl IPv4 aan blijft staan. En dan als de laatste persoon, als die IPv6 aangezet heeft, dan kan de eerste persoon IPv4 uitzetten. Oké, dat klinkt al een stuk beter, maar zelfs dat lijkt mij niet haalbaar. Dus wat zal het wel worden? Dat is dat er toch een tijd is dat weliswaar een heleboel mensen dat die allebei zullen draaien, maar dat er toch nog een moment is dat er mensen alleen IPv6 doen en alleen IPv4. Nou, gelukkig is dat op te lossen. Hoewel je dan dus deze twee probleemgebieden hebt, en dan pak ik deze lijn hier maar als de virtuele lijn die het IPv4 tijdperk en het IPv6 tijdperk afscheidt, hoewel die in praktijk niet te trekken zal zijn, zullen we zien. Maar wat je dan doet is namelijk, in het IPv4 tijdperk, dan moeten de IPv6 mensen maar zorgen dat ze via een gateway naar IPv4 kunnen. Die gateway zelf moet natuurlijk dual stack zijn, anders werkt het niet. En zodra dan het IPv4 tijdperk afgelopen is, zou je in principe deze gateways uit kunnen zetten. En zouden de mensen die nog niet doorhebben dat het tijdperk afgelopen is, moeten die een gateway gaan runnen. Dus je ziet, dat is allemaal best te doen. Hoewel deze gateways zijn veel lastiger dan deze gateways. Dus of dat nou handig is. Dus dat is denk ik de manier waarop het zal moeten gaan. En als we dan vervolgens wat dieper gaan kijken naar de verschillende protocollen die we draaien. Denk eens bijvoorbeeld na over e-mail. Hoe werkt dat? Al die servers die wisselen al een e-mail met elkaar uit. En wat doen wij? Wij praten met alleen maar onze eigen e-mailserver. Dus ik heb mijn e-mailserver, is dual stack. Die dan kan IPv4 en IPv6. Dus ik kan thuis IPv4 uitzetten op mijn netwerk. En dan met één klein detail, op één klein detail na, kan ik dan met IPv6 naar mijn mailserver mijn mail ophalen. Dat kan. Het enige wat ik dus hoef te doen is te zorgen dat mijn eigen mailserver dual stack is. En dan ben ik in business. Bij het web is dat dan een beetje een ander verhaal. Daar praten de servers niet onderling, maar praat iedere client in theorie met iedere server. Dus niet letterlijk met iedereen, maar je weet niet van tevoren met welke. Dus daarbij heb je dat iedere server in principe dual stack zal moeten zijn voordat de eerste client, IPv6 only kan worden. Dat is alweer veel makkelijker dan dat ik eerst liet zien dat de hele wereld dual stack moet zijn. Maar alle webservers is toch nog altijd een flink deel van de hele wereld. Even kijken, onderlink. Dat staat ook slordig hoor. Met peer-to-peer, dan wordt het helemaal interessant. Hoeveel van jullie hier hebben wel eens BitTorrent gebruikt?
Ik niet persoonlijk.
Oké, hoeveel hier zouden... Hebben we enig idee hoe het werkt? Oké, Hendrik, leg het eens uit. Of zal ik het uitleggen?
Oké.
Ik heb hier zo gewoon peer-to-peer in het algemeen getekend. Maar je hebt eigenlijk twee type peer-to-peer applicaties waar ik het even voor het gemak in opdeel. Dat zijn die à la BitTorrent. En die gebruiken het server, maar die server is eigenlijk alleen maar om alles te coördineren. Je hebt ook wel peer-to-peer dingen die geen server gebruiken. Maar dan heb je weer ultra-peers. En wat is nou het verschil tussen een server en een ultra-peer? Nou, dat mag je aan de filosofen overlaten. Ik heb ook nog een blauwe maanden gestudeerd, dus ik weet dat je dat, daar kan je beter alleen dingen aan overlaten waar je toch geen antwoord op nodig hebt. In elk geval, je hebt dus een server en die zorgt voor de coördinatie. Die zorgt dat iedereen weet wat er gebeurt. Maar de echte data, dus die file, BitTorrent is een systeem om files tussen mensen te distribueren, die wordt rechtstreeks tussen de verschillende peers in dit plaatje uitgewisseld. Je ziet, in dit geval zie je meerdere servers, maar bij BitTorrent heb je één server voor één file. Je kan wel verschillende files tegelijk doen die allemaal een eigen server hebben, maar er is dus geen communicatie tussen de servers onderling bij BitTorrent. En ze hebben allemaal dezelfde file. Dus je hoeft ook niet met alle peers te kunnen praten. Als je maar met een redelijk aantal kan praten, stel dat een derde doet IPv4 only, een derde doet IPv6 only en een derde doet het allebei, dan kan je altijd met twee derde van de mensen praten. En als je dual stack bent, zelfs met 100%. En dat is goed genoeg. Je hoeft dus niet met iedereen te kunnen praten. Terwijl als je met voice over IP kijkt, heb je ook weer servers. Maar waar het om gaat is dat je iedereen wil kunnen bellen. Je weet niet van tevoren wie je allemaal gaat bellen. Dus dat wil zeggen dat als jij op IPv6 zit, dat dat iedereen eigenlijk dual stack zal moeten zijn op zijn minst. Anders kan je niet met iedereen bellen. Dus hier heb je weer hetzelfde probleem als wat je had met die webservers. Of eigenlijk, in dat eerdere plaatje, dat iedereen dual stack moet zijn voordat de eerste persoon IPv4 uit kan zetten.
Heb je hier een uitweg, en dat is dat je altijd naar PSTN terug kan. Ik bedoel, als mensen Enum gebruiken, kunnen ze, dus daar hangt er gewoon ook even een telefoonnummer aan en een PST-netwerk. En dan kun je ze, op die manier kun je ze via, zeg maar, kun je dat als gateway gebruiken.
Ja.
Dat gaat wat simpeler worden, want je hebt session borders.
Precies. En dat is, dat noemen we in deze termen, noemen we dat een application layer gateway. Dat is een stuk hardware / software die de applicatie snapt en die kan zorgen dat soort details als IPv4 of IPv6 dat die weggewerkt worden. Bijvoorbeeld een proxy is eigenlijk ook een application layer gateway, dus een webproxy. Ik draai op mijn server draai ik een webproxy en die, zoals ik al zei, die is dual stack. Dus wat ik kan doen, ik kan over IPv6 kan ik naar die proxy gaan en dan kan ik aan de proxy vragen, geef mij deze URL. En mijn laptop weet niet of die URL, of die wijst naar een IPv4 server of een IPv6 server. Dat zoekt de proxy uit. Ik geef de URL. Dus het komt niet eens een IP-adres aan te pas. En hetzelfde kan je dus doen met applicaties zoals Voice over IP. Die kan je ook van het ene protocol naar het andere overzetten als het inderdaad van IP naar analoge pots, plain old telephone system kan. Dan is van IPv4 naar IPv6 is natuurlijk helemaal een eindje. En wat ik al zei is NAT-PT. Dat is gewoon dat in het pakket dat stiekem alle dat de IPv6 header eraf gesloopt wordt, IPv4 header voor in de plaats gezet wordt. Het ding houdt een beetje bij wat wordt. En dat heeft dus alle nadelen van IPv4 NAT plus nog een paar extra. Maar het is goed genoeg om simpele dingen zoals web en mail en zo te kunnen doen. Dingen die toch wel geen probleem met NAT hebben. Dat maakt het, dat op zich is het niet al te moeilijk om op die manier van IPv6 naar IPv4 te gaan. Maar van IPv4 naar IPv6 is veel lastiger. Waarom is dat? Omdat je in die 128 bits van het IPv6 adres, kan je namelijk gewoon een kwart van de bits, kan je een IPv4 adres waar je eigenlijk heen wil stoppen. Maar je kan niet in de 32 bits van een IPv4 adres, een 128 bits adres van het IPv6 adres waar je eigenlijk heen wil stoppen. Dus dat betekent dat je op een andere manier moet doorgeven aan de gateway waar je eigenlijk heen wil. En met, wat ik al zei, met een webproxy doe je dat met de URL. Maar bij dingen die niet een echte proxy zijn, is het veel lastiger. Is dat enigszins duidelijk? Stel nou dat we vandaag IPv6 willen gaan draaien. Toevallig willen we dat. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Connectivity en de adressen die erbij horen. Dan kan je eigenlijk op drie manieren aankomen. Ik heb ze hier neergezet van simpel tot moeilijk. En van wel redelijk te doen tot echt goed. Dus dit is simpel, 6-to-4. En de grap is bijvoorbeeld in Windows. Als je Windows machine zonder firewall of andere natte dingen aan het internet hangt. Dus je mag er wel een firewall tussen zitten, maar hij mag geen nat doen. En dan zet je IPv6 aan, dan zorgt hij via dat 6-to-4 dat hij uit zo'n IPv4 adres automatisch een reeks IPv6 adressen genereert. En dan stopt hij alle IPv6 pakketten in IPv4 pakketten, die gaan naar een gateway, die detecteert hij automatisch. En op die manier kan hij met IPv6 praten. Dus je ISP die komt er niet eens meer aan te pas. Dus die hoeft geen IPv6 te doen en toch werkt het. Weliswaar niet super snel, maar het werkt. Volgende stap is een tunnelbroker, deze URL, daar kan je mensen vinden die dat doen.
Maar van wie is die gateway dan?
Die wordt door vriendelijke mensen hier en daar op de wereld gedraaid.
Van Microsoft?
Ik geloof dat die er inderdaad ook in draaien. Maar bijvoorbeeld BIT, Business Internet Trends in Ede, die hebben er een hier in Nederland. En er zijn nog een aantal die zoiets draaien. Tunnelbroker, dat is dat je een rechtstreekse verbinding aangaat met mensen die zo'n tunnelvertaalsysteem runnen. Dus bij 6-to-4 gaat het automatisch, bij een tunnelbroker dan zet je dat met de hand op. Dat heeft als voordeel dat je er een kan kiezen dichtbij zit. Bij 6-to-4 dan kan het best wel eens zijn dat de pakketten via Amerika terugkomen, wat niet zo efficiënt is. Bij een tunnelbroker kan je zelf kiezen. En Six Access die zitten in Nederland en een aantal andere plaatsen, dus dat is wat dat betreft een goede. En native, dat wil zeggen dat hij gewoon IPv6 doet zonder nog over IPv4 na te denken. Dat is wat je hier zo op Surfnet hebt. En Access for All deed dat een tijdje, maar ik geloof dat ene specifieke ADSL service waar ze dat op deden, dat die eraf is.
Zij werkt bij Access for All.
Ja, ik weet het niet.
Oké. In elk geval, dat is wat ik gehoord heb. Ik heb zelf nog altijd een inbouwaccount bij Access4All. Daar gaat geen IPv6 overheen.
Nee, dat is
het enige wat ik met zekerheid kan zeggen.
Is dat onmogelijk in principe? Inbouwen en dan IPv6?
Ja, dat is mogelijk. Het enige nadeel is dat er geen enkele redelijke manier is om een adres uit te delen via inbel op IPv6. Dus dat wil zeggen dat je ofwel handmatig dat moet doen, of dat je daar hele ingewikkelde de systemen op moet bouwen. Dus praktisch gezien zal je niet snel iemand IPv6 over inbellen doen. Zien doen.
Maar waar zit daar dan het probleem in? Want op zich met de radius, je kunt er natuurlijk elke soort informatie gaan doorhebben.
Het probleem zit erin in de communicatie tussen deze, bijvoorbeeld deze laptop, als ik die laat inbellen. En de inbelserver waar ik mee uitkom, daar praat je PPP mee, point-to-point protocol, in IPv4. PPP is zo gemaakt dat het verschillende protocollen kan overdragen over zo'n modemlijn of ander type lijn. En bovendien kan het extra informatie over dat protocol dragen. En een van die soorten informatie is bijvoorbeeld de DNS en je IP-adres bij IPv4. Bij IPv6 niet. Daar zo kan je alleen een soort MAC-adres uitwisselen. Maar een echt IPv6 adres niet. Dat kan niet in PPP met IPv6. Dus daar moet je een andere manier voor vinden. En ik heb daar bij het schrijven van mijn boek nogal over na zitten denken. Wat is nou een redelijke manier om dat te doen? En als je echt heel graag wil, is er altijd wat te bedenken. Maar eigenlijk was mijn theorie, dit is zo'n gedoe van doe maar gewoon een tunnel. Dat is het makkelijkst. Dus dat je een zo'n tunnelbroker systeem gebruikt bij de ISP, dat is de simpelste manier om dat te doen. Want het schiet echt niet op om dat op een andere manier.
Maar waarom zit die beperking erin? Waarom zou het niet kunnen?
Er is nooit iemand die de moeite gedaan heeft om een specificatie te schrijven hoe het moet. Ja. Het zijn op dit moment iets van 4000 RFC's geschreven. Ja. En die wil niet weten waarover. Maar blijkbaar niet hierover. Het is natuurlijk het niet te zeggen dat het niet alsnog kan. Maar dat betekent dat het moet eerst geschreven worden. Het duurt een half jaar, moet daarna gepubliceerd worden, duurt een half tot een heel jaar. Dan moeten mensen het nog inbouwen. Als het dus door iemand anders moet gebeuren dan degene die dat ding origineel geschreven heeft, dan ben je er weer een jaar verder. Dan moeten mensen de software upgraden. Nou, dat duurt. Daar gaat gewoon tijd overheen.
Moet er wel eens over gedacht of gepraat of weet ik veel wat. Om die twee systemen naast elkaar gewoon te laten bestaan.
IPv4 en IPv6? Nou, het idee is natuurlijk dat zolang IPv4 werkt, dan laat je dat lekker draaien. En pas op het moment dat je alles wat je ooit zou willen op IPv4 kan doen, dan wordt het zinnig om IPv6, als je dat allemaal op IPv6 kan doen, wordt het zinnig om IPv4 uit te zetten. Dus zullen een hele lange tijd zullen we het naast elkaar draaien.
Ja, dat zit ik over te denken, omdat er natuurlijk nog wel sprake is van behoefte om, laten we zeggen, een amateursysteem naast een professioneel communicatiesysteem te willen hebben. Bij veel bedrijven waar ik wel kom, is die behoefte er echt. Al was het alleen maar om van een heleboel e-mailproblemen af te komen.
Ik denk alleen niet. Ik denk niet dat je kan zeggen: dit is het amateursysteem, dit is het professionele systeem.
Ja, zoiets,
dat verschil is er niet zo duidelijk natuurlijk.
IPv6, ik kom ervoor. Voorstellen dat je in die richting zou kunnen denken. Er is natuurlijk de gedachtewereld rond dat IPv gebeuren is natuurlijk voortdurend, dat zijn twee dingen, het is voor iedereen en het is gratis. Dat is al door de gedachte en je ziet dat natuurlijk nu, die gedachten doorgaan naar die IPv6. Het moet voor iedereen zijn en het moet gratis zijn.
Niemand tegen.
Jongens, dat is allemaal achter de rug. Het wordt allemaal commercieel.
Er is niemand tegen om er geld aan te verdienen. Alleen wat we niet willen zijn monopolies. Mensen die een toegangspoortje ergens hebben waar ze ongebreideld andere enorme bedragen kunnen laten betalen, omdat zij de enige zijn die dat kunnen. Ja. En je ziet, de internetbusiness is ontzettend hoe zeg je dat? Competitief. Er wordt nauwelijks geld in verdiend. Al die telecombedrijven als ze die koperdraadjes allemaal niet hadden waar ze een semi-monopolie op hadden, dan zouden we het erg moeilijk hebben. Sommigen hebben het zelfs nog moeilijk. Dus wat dat betreft werkt IP goed, vooral ook omdat grotere bedrijven, die kunnen heel makkelijk van de ene internetaanbieder naar de andere, naar de carriers zoals ze het noemen, kan je overstappen. Het is voor een thuisgebruiker is letterlijk moeilijker om naar een andere ISP te gaan dan het is voor een webhoster met 200 webservers. Die kan dat in 2 dagen doen. Een thuisgebruiker die zit 6 weken te wachten op zijn nieuwe ADSL-lijn. Maar dat terzijde. Het volgende wat je nodig hebt is een router. En dan komen mensen hebben het altijd van ik heb een Linksys router. Nou, ik weet hoe een echte router eruit ziet. Dus ik moet er altijd een beetje om lachen. Maar laten we die cryptologie maar gebruiken. Linksys en Broadcoms en dergelijke, die doen het op dit moment nog niet. En misschien dat er ooit software voor komt. Maar het rotte is dat die dingen zijn zo goedkoop en zo lastig te bedienen. Dat waarschijnlijk dat upgraden, dat er weinig kans op is dat dat zal werken. Dus een hoop mensen zullen nieuwe moeten kopen. Tenzij...
Bedienen is niet moeilijk. Je zet ze neer en je sluit ze aan en ze doen het.
Nou, bedienen in de zin van een software upgrade doen.
Oh, dat is goed.
En bij deze, daar kan je dus Linux op draaien. Nou, en alles waar je Linux op kan draaien, kan er natuurlijk IPv6 op draaien. En ik heb thuis een Cisco 826 of 827 routertje. En die kan het ook. Maar de dingen die je gewoon bij de winkel om de hoek koopt, die kunnen het op dit moment nog niet. Nou, de serieuze routers natuurlijk wel. Er zijn er misschien 1 of 2 nog die het niet doen, maar Cisco, Juniper, noem ze allemaal maar op. Die hebben dat wel, of die hebben software die je erop kan zetten die het doet. En de beste zelfs, die kunnen het in hardware. Dus hard. Wat je ook kan doen is met tunnels werken. Dat wil zeggen dat je het IPv6 pakket inpakt in IPv4 pakket. En dan gaat het hoge snelheid door het IPv4 deel van je netwerk en dan pak je het weer uit. Op die manier hoef je dus geen IPv4 of IPv6 router te hebben. Of je kan een Linux of BSD systeem als router gebruiken. Dat zijn wat dat betreft je opties. De operating systems vanaf Windows XP en Server 2003 zitten erin. Je moet het wel aanzetten. En als je het aangezet hebt, gaat alles vanzelf. Allemaal autoconfig, je kan nog wel dingen instellen, maar dat is eigenlijk meer af te raden omdat het beter maakt. macOS 10.2, dat is de eerste versie die ik had, daar zat het standaard in. Ik weet niet of het 10.1, 10.0 ook zat, maar dat, als je dat nog draait, heb je andere problemen dan IPv6. Het staat dus standaard aan en het pakt ook, het genereert ook adressen en dergelijke. Dus ik heb hier nu mijn laptop, Mac laptop. Zijn er nog andere mensen die een Mac bij zich hebben vandaag? Nee? Oké. Ik sluit het ding aan en hij gebruikt ook daadwerkelijk IPv6 zonder dat ik er wat voor heb hoeven doen. En dat is wel vrij uniek. Bij BSD, dus verschillende soorten BSD en Linux. Dus je hebt natuurlijk, bij Linux heb je altijd, je hebt 1 kernel, maar je hebt 30.000 distributies. En iedere distributie heeft je eigen theorieën over of het wel of niet aan moet staan. Of in de kernel moet zitten, of hoe je het instelt enzovoort. Dus daar is het moeilijk iets definitiefs over te zeggen. Maar tegenwoordig zit het eigenlijk altijd wel in de kernel, of meestal. Hoe je het in moet stellen, dat is een verhaal apart. En bij BSD zit het ook over het algemeen standaard in de kernel, maar het doet geen autoconfig. Dus het gaat niet zelf adressen van routers leren. Wat wel zo is, het heeft link-local adressen dan. Dus je kan al op IPv6 naar die systemen, ook al hebben ze nog geen echt IPv6 adres. Dan hebben we het over de applicaties. Nou, ik heb er maar 3 typen hier zo opgeschreven. Dat zijn de browsers. Op ieder systeem is de modernste browser of de meest gebruikte browser, die doet wel IPv6. Firefox, als je dat op de Mac gebruikt, moet je apart aanzetten op XP. En de Unix versies, daar zo zit IPv6 standaard wel aan. Als je zelf een webserver wilt draaien voor IPv6, dan is een goede keuze Apache. Nummer 2. En om de een of andere onverklaarbare redenen, de meeste mediaspelers die supporten ook IPv6. Maar bijvoorbeeld al die chatsoftware, MSN en noem ze maar op. Misschien dat onder Linux wat anders is, maar op de Mac en op Windows heb ik die nog niet kunnen betrappen dat die IPv6 ondersteunen. Het moet dus voor software over het algemeen wel met de hand tot aangepast worden om IPv6 te kunnen doen. Ja, overigens, die hele handel, alles wat ik hier op het scherm projecteer, dat wordt door Michiel allemaal op een onverdacht moment even geüpload. En dan kun je het allemaal teruglezen. Je hoeft dus niet alles over te schrijven. Even kijken.
Die nummers, die halen we eruit. Dus als je die nummers per se wil hebben, dan...
Nou, dit zijn namelijk de nummers van mijn systemen, van mijn eigen systemen. Dus dan weet je precies, dan hoef je niet te scannen. Dan weet je precies waar je al de virussen naartoe moet uploaden. En waarom is het DNS nou belangrijk? Normaal zal je zien dat je in de DNS iets als dit tegenkomt. Een A-record, een adresrecord. Dat wil zeggen van ik wil naar www.bgtexpert.com. Dan komt hij zoiets tegen en dan gaat hij naar dit adres. Maar met IPv6 doen we dat wat anders. Dan hebben we niet een A-record, maar dan hebben we een quad-A-record of een AA-record. En dat ziet eruit als een gewoon IPv6-adres. Natuurlijk met die nullen weggehaald die we niet nodig hebben. En dit is dus heel belangrijk om te zorgen dat de andere kant weet dat hij met IPv6 ergens heen kan. Dus wij hebben hier IPv6 aanstaan. En als je nu naar www.google.com intypt, dan zal hij over IPv4 naar Google proberen te gaan, omdat Google alleen maar een A-record heeft. Terwijl als je naar mijn website gaat, dan zal hij het over IPv6 proberen te doen als je zo meteen het aangezet hebt. Omdat hij ziet, hey, die bestemming die heeft IPv6 en ik hier heb IPv6. Dus ik hoop maar dat alles wat er tussenin zit ook IPv6 heeft, daar gaat hij dan vanuit. Maar hij weet dus dat zowel de eindbestemming als hij zelf IPv6 heeft, dus dat hij het kan gebruiken. En daarom is die overgang ook redelijk goed te doen, omdat je in de DNS kan je per domeinnaam kan je dus zeggen wel IPv6, niet IPv6.
Staat het letterlijk zo in de DNS? Hoef je daar niet www voor de tweede regel neer te zetten?
Dit komt uit, ik geloof, muara.com, waar mijn e-mailadres op uitkomt. En dat heb ik letterlijk met copy en paste heb ik dat eruit gehaald, wat spaties weggehaald. Mm-hmm. En wat je hebt is die file heet muara.com. Mm-hmm. En overal alles wat in die file staat, als het niet op een punt eindigt, wordt de muara.com achtergeplakt. Ja. Dus dit is prima. Dit niet. Want deze was te lang. Dus hier heb ik het weggehaald. Alleen wat is de grap? Dit is de file voor 2001-1-AF8. Dus wat hij hier achter plakt is niet muara.com, maar 2001-AF8 enzovoort. Dus in dit geval gaat het niet goed. Hier zo. Maar dat terzijde. Wat je altijd kan doen is gewoon het volledige domeinnaam. Dus het hele ding. En dan eindigt het op het punt. En dan zit je goed.
Is iedere DNS-server dan op deze manier al geschikt voor IPv6? Zijn het gewoon tekstvelden die je gewoon naartoe kan voegen? Of moet die DNS-server dat al snappen dat het een quadruple A-record is?
Dit hier zo, dit is hetzelfde type record. Ja. Weliswaar komt een hele sliert extra info. Je ziet dat dit is gewoon het adres, maar dan van achter naar voor. Je ziet, de punten ertussen. Dat gedeelte dat is niet bijzonder, dat is standaard. Wat wel nieuw is, is dat quad A. Ja. Maar dat, hoe oud is dat nu? Nou, heel oud. Dat is echt van 1998 of zo. Ja. Dus je ziet dat Bind, dat een van de meest gebruikte DNS systemen is, die heeft dat in versie 8 ingevoerd. En die is al bepaald niet nieuw meer. We zitten nu op 9.3 geloof ik. Misschien wel 9.4, weet ik niet. Vanaf 9.0 dan wordt IPv6 heel goed gedaan. En 8. zoveel ook wel redelijk oké. Okay. Maar ze hebben in de tussentijd heb je 4.95. Dat is een hele oude versie. Waar ze nog wel beveiligingsupdates van uitbrengen. Daar zo hebben ze gezegd van oké, het is weliswaar hartstikke bejaard en eigenlijk moet je het niet meer gebruiken. Maar daar hebben ze dat ook maar even in gebouwd. Zodat zelfs als je die hele oude versie gebruikt, zij het wel de niet laatste update ervan. Zelfs daar zit het in. En in voor zover ik weet, alles wat je kan bedenken, dus Microsoft, en DNS. Voor zover ik heb naar kunnen gaan, snapt alles in elk geval niet wel aan. En alleen de DNS, waar je dit invult, die moet er echt wat van snappen. Want alle tussenliggende en die zien het formaat van hoe het in elkaar zit, hoeven niet specifiek te snappen wat dat betekent. Je hoeft alleen door te geven. Maar natuurlijk het apparaat waar je dit tekstfaaltje opzet, die moet wel snappen wat een IPv6-adres is. Dus dat is in de praktijk geen probleem.
Zal dan in praktijk je webhosters zijn?
Wat zeg ik?
Zal het in praktijk dan je webhosters zijn of als je zelf je DNS draait voor je eigen?
Dat is wel een interessante vraag. Want wat je natuurlijk ziet is dat ik doe het gezellig op de ouderwetse manier met VI.
Dat
is steeds
minder.
Dat heb ik ooit zo geleerd en dan blijf je dat tot in de treuren zo doen. En af en toe kom je iemand tegen die het nog langer geleden heeft en doet het in Emacs. Daar heb ik zelf nooit aan kunnen wennen. Maar al die webhosters, die hebben natuurlijk die hebben allemaal systemen om dat veel makkelijker te doen, allemaal webgebaseerd en dergelijke. En dat betekent dat die zullen waarschijnlijk dat er niet standaard in hebben zitten, dus die zullen waarschijnlijk dat moeten wijzigen. En dit gedeelte is ook vrij lastig. Want de grap is in IPv4, als je dan bijvoorbeeld 256 adressen hebt, dan gooi je al die 256 adressen wat in, maakt niet uit wat. En dan hebben ze een reversed mapping, zoals het heet. Dus als je het IP-nummer weet, dat je de naam die erbij hoort kan vinden. Daar is dit gedeelte voor, het PTR-record. Maar in IPv6 kan je dat niet doen. Omdat daar zo zijn 4 miljard dingen in één ethernetje. Dus je zal toch echt moeten weten van deze ene, daar zo hangt een naam aan. En die ene ervoor en die ene erna, of die duizend ervoor en die duizend erna niet. En dat is eigenlijk nog het lastigste. Maar dit gedeelte is niet super moeilijk. En wat je ook kan doen is, je kan een deel van de DNS-zone, zoals dat heet, kan je weer laten doorzetten naar andere DNS waar mensen zelf in kunnen komen. Dus je kan bijvoorbeeld google.com, dat draait op zo'n systeem dat alleen maar IPv4 snapt. Dan kan je bijvoorbeeld ipv6.google.com kan je door laten verwijzen naar een andere server die wel IPv6, waar dat wel in te stoppen is.
Ik wil even kijken bij TransIP, dat is een of andere goedkope IP-registraar. En die heeft ook een quad A-record, kan je daar invoeren. Dus.
Kijk, het is natuurlijk wel irritant, er moet wat gewijzigd worden, maar als je dat in het grote geheel van dingen ziet, dan is het zoveel stelt het niet voor. En dat is ook wat we in die taskforce proberen te benadrukken. Als je gewoon nu ziet van in de komende 5 jaar ergens moeten we dat IPv6 een keer overal wat mee doen. Kijk, in 5 jaar ga je dat soort software toch nog een keer ga je wat mee doen. Dus dan, als je dat gewoon even meeneemt, dan kost het bijna niks extra's. Terwijl natuurlijk op het moment dat je nu gaat zeggen, ik moet de programmeur ergens op het project zetten, ik moet dat laten testen en zo, dan kost het wel wat. Maar op het moment dat je het gewoon meeneemt met iets wat toch al een keer of om een andere reden wat meegedaan moet worden, dan is het niet zo'n probleem. En dat is wel grappig, dat is eigenlijk het omgekeerde als wat je ziet met I2K. Daarbij was het zo, dat van we moeten nu, voor die tijd moeten we alles doorlopen om te kijken of er gaten in zitten die daar problemen mee krijgen voor 2000. Maar als we toch bezig zijn, dan gaan we gelijk al die features waar we eigenlijk geen geld voor hadden voorheen om die te implementeren, die gaan we gelijk doen. Dus je ziet enorme bedragen genoemd worden voor I2K. Terwijl een heleboel van dat geld was eigenlijk gewoon dingen die ze toen meegenomen hebben. En hier zo zal, als het goed is, krijg je het omgekeerde. Dat het allemaal meegenomen kan, dat de IPv6 meegenomen kan worden op het moment dat je toch al wat anders gaat doen, omdat we hier geen harde deadline hebben.
Die aantjes is het enige wat in de DNS erbij gaat komen.
Ja, dat is een soort slang die zijn eigen staart bijt wat dat betreft. Hadden ze iets heel moois bedacht met A6 records. Dat was echt enorm, dat was ontzettend cool. Dat hadden ze allemaal ingebouwd. En toen bedachten ze van, ja, maar dat werkt toch wel vrij moeilijk. En als mensen dat verkeerd gebruiken, dan gaan er dingen fout. Toen hebben ze het er allemaal weer uit gedaan. En toen hebben ze het gewoon weer op de simpele manier gedaan. Maak gewoon het A-record 4 keer lang en je bent klaar. En vervolgens hebben ze nog wat zitten prutsen met, was het nou IP6.int of IP6.arpa. Ja, nou, dat is ondertussen ook, zijn ze nu uit dat het IP6.arpa moet worden. Dus op dit moment is het allemaal simpel. Je komt alleen in het verleden nog wat rare dingen die destijds een tijdje in de mode waren tegen. En ja, daar moet je niet al te veel van aantrekken. Wat ik verder zelf een van de coolste dingen van IPv6 vind, is dat je... het klinkt in eerste instantie niet zo spectaculair dat een systeem kan zijn eigen adres genereren aan de hand van de eerste helft die wordt door een router uitgezonden. Dus de router die stuurt 64 bits van het adres uit en de host die plakt daar zo zijn eigen 64 bits achter en dan heb je een volledig adres. En die 64 bits die erachter plakt, die komen in principe uit zijn MAC-adres. In Ethernet worden 48 bits MAC-adressen gebruikt. Er worden even 16 bits tussen gepropt in het midden, zodat je er 64 hebt. Er wordt één bitje omgedraaid en dan vervolgens plak je die 64 bit van die router ervoor en heb je een 128 bit adres. En wat is daar nou het grote voordeel van? Nou, behalve dat je geen DHCP-server nodig hebt, je zou zeggen DHCP-server runnen is niet zo'n probleem. Het probleem is dat met DHCP krijg je iedere keer een ander adres. Het kan soms gewenst zijn, maar als het niet gewenst is, dan zit je gelijk weer terug aan de ouderwetse manier van het de hand instellen. Terwijl met die state, dus auto-configuration, Daarbij is het zo dat je hoeft geen server te draaien, je hoeft geen instellingen te maken en toch krijg je iedere keer hetzelfde adres, omdat je MAC-adres namelijk niet verandert. Kijk, als je MAC-adres verandert, dan wordt het wel anders, maar dat gebeurt maar zeer zelden. Dus dat heeft als voordeel dat in het begin vond ik ook maar niks om een server te laten draaien op die manier, maar daar ben ik wel redelijk overheen gekomen. Tegenwoordig is het zo van laat die server maar gewoon hetzelfde adres genereren. Dat gaat wel goed tenzij een andere server datzelfde adres al gepakt heeft, want dan gaat het niet door. Maar dat gebeurt in de praktijk toch nooit, tenminste in een netwerk wat je zelf onder controle hebt. Er is alleen één nadeel aan, en dat is dat als ik nu hier ben en die 64 bits die zitten in mijn adres, en vervolgens ga ik naar een website, die kunnen zien dat als ik thuis ben, zijn die 64 bits, die zijn mijn MAC-adres. Ik ben hier ook mijn MAC-adres. Die eerste 64 bits zijn wel verschillend, maar die laatste zijn altijd hetzelfde. Dus het is een beetje als een cookie in het web. Je kan aan die bits van het MAC-adres, die altijd hetzelfde zijn, ongeacht waar je aan het IPv6-internet hangt, kan je dus herkennen dat iemand zich over het netwerk plaatst, inderdaad. Maar dat kunnen we gelukkig ondervangen door in plaats van het MAC-adres een random nummer erin te stoppen. En Windows doet dat standaard. Dus als je vanuit een Windows-systeem van binnen naar buiten een sessie opzet, dan gebruikt hij dus een random getal in plaats van het MAC-adres. Hij heeft ook wel een adres met een MAC-adres erin, maar dat moet je gebruiken voor dingen van buiten naar binnen. Terwijl de Mac en Linux en dergelijke, die kunnen het wel, maar die doen standaard gewoon die MAC-adres truc. Die vinden dat niet de moeite om standaard zo'n random nummer te genereren. Dat moet je even met de hand instellen.
Nu je het over MAC-adressen hebt, zijn die nog niet op eigenlijk?
daar heb ik twee antwoorden op. Of drie eigenlijk. Ooit waren er twee lengte MAC-adressen, 16 bits en 48 bits. Ja. Nou, die van 16 bits hebben we weinig meer van gehoord de afgelopen tijd. Dus ik denk dat die wel op zijn. 48 bits is al veel hoor. Dat moet je niet onderschatten. En daarnaast is het zo dat tegenwoordig wordt 64 bits MAC-adressen gebruikt. Bijvoorbeeld FireWire. Dat is nu weer een beetje op de terugweg, maar het is op zich wel een mooi protocol. Dat gebruikt ook MAC-adressen, die zijn 64 bits. Maar ze zijn niet echt aan het opraken. Maar het zou wel een probleem zijn inderdaad als je op ethernet zo meteen die zou moeten uitbreiden, want het zit wel erg diep in de chips ingebouwd.
En doordat je dat MAC-adres gaat gebruiken, ga je iets van de link ga je in het protocol erboven tillen. Wat dat voor probleem geven? De ene keer heb je dus een 64 bits MAC-adres en de andere keer heb je een 48 bits MAC-adres wat je gaat gebruiken om.
Nou, wat hij doet is, het MAC-adres bestaat zelf weer uit twee delen. Dat is het Organizational Unique Identifier. Vendor ID zeggen we ook wel. En dat is bijvoorbeeld Apple of Intel of noem ze maar op. En dan dat zijn de eerste 22 bits, plus nog 2 bits voor wat anders. En dan zijn er de overige 24 bits, die vendor mag die zelf beslissen. En als hij de 16 miljoen uitgegeven heeft, dan moet hij een nieuwe kopen bij de IEEE. Even kijken. Maar wat er dus gebeurt is, je kan met die ene vendor ID, kan dus wel MAC-adressen van 48 bits maken, als van 64 bits. Dus je mag zelf kiezen of je er 24 bits, of sorry, of je er 24 bits of 40 bits achter plakt. En natuurlijk in de ethernet chip gaan we 48 bits, dus daar zal je dat moeten doen. Op het moment dat je het gebruikt voor IPv6 wordt het eerst uitgebreid, worden die extra 16 bits in het midden geplakt en dan heb je altijd 64 bits waar je mee begint. Of één bitje omgedraaid voor het gemak. En dan wordt het daar geplakt. Dat is hier zo. Je ziet, dit komt van de routers. Dit is de Modified EU Extended Unique Identifier. Dat is de 64 bits versie van je MAC-adres. Zoals dit hier aangeeft. Modified, dat is een bitje is geflipt. Dan wordt duplicate address detection op uitgevoerd om te kijken of niet iemand anders hem al heeft. Als dat goed gaat, dan wordt hij hierin gestopt. En dan vanuit het hele adres, dus niet alleen het laatste deel, maar het hele ding, wordt weer neighbor discovery gedaan om weer terug te komen bij het MAC-adres. Dus de grap is dat je hier zo vaak wil zien MAC-adres, IPv6-adres, MAC-adres, hetzelfde. Maar dit kan ook dus een random nummer zijn en je komt dan toch weer bij met neighbor discovery bij je MAC-adres uit.
Er is nog steeds een soort ARP nodig om...
Dat is dus de opgevoerde versie van ARP inderdaad. Doet veel meer, maar onder andere dat. En het is wel grappig als je dit vergelijkt met AppleTalk, IPX, Decknet, een OSI en IPv4. Dat deze eigenlijk alles doet wat al die anderen ook doen. Dus dat is een enorme uitbreiding van wat in de jaren 80 gedaan werd. Vandaar dat het ook super flexibel is. En je ziet dat zelfs, je hebt DSCP en IPv6. Dat is nu eindelijk, begint dat een beetje te komen. Nadat het jarenlang in ontwikkeling was. Hoewel, zelden wordt het voor adresuitgifte gebruikt. En je kan het ook nog altijd met de hand instellen als je wil. Dat kan zomaar. Oké, dan wil ik nog even iets zeggen over beveiliging. En dat ga ik lekker kort houden. Er zijn een aantal beveiligingsnadelen. Of in elk geval, je kan het als nadelen zien. Die IPv6 heeft ten opzichte van IPv4. Het eerste is dat als je denkt ik ben lekker gefirewalled voor IPv4. En dat is met name als je een firewall software draait op je eigen systeem. Die laat IPv6 over het algemeen gewoon door. Dus als je bijvoorbeeld, hoe heet dat spul? Zo'n alarm of zo draait. Mm-hmm. Dat laat IPv6 gewoon door. Misschien dat het nou de ene is die het niet doet. Maar alles wat ik uitgeprobeerd heb voor mijn boek. Behalve één, die zien dat als totaal onafhankelijk. En als je iets dichtzet voor IPv4, wil dat niks zeggen over IPv6 en omgekeerd. Daarnaast is het zo, als je IPv6 aan hebt staan op het systeem in het algemeen. Dan heb ik het nog niet eens over dat je het een adres gegeven hebt of wat dan ook. Heeft hij altijd link local adressen. En dat wil zeggen dat iemand anders op hetzelfde ethernet, hetzelfde wifi net, hetzelfde link. Dat hij over IPv6 naar jou toe kan. Dus zonder dat jouw systeem een IPv6 adres heeft. En wat erg leuk is. Dus je kan heel makkelijk andere IPv6 systemen op het lokale netwerk vinden met een multicast ping. Dat kunnen jullie zo meteen gaan proberen, is erg leuk.
Is het misschien zelfs een broadcast ping?
Ja, maar broadcast, als je opgelet hebt bij het lijstje met anycast, multicast enzovoort, dan zal je zien broadcast stond er niet tussen, want dat hebben we afgeschaft met IPv6. Broadcast is gewoon multicast waar heel veel mensen naar luisteren. En je ziet dus ook dat bij, als je een broadcast voor IPv4 uitzendt, dat een systeem dat geen IPv4 draait, die moet daar ook naar luisteren. En dan ziet hij, oh dat is IPv4, dat gooit hij weg, of dat runt hij niet. Terwijl bij IPv6, daar zo, stuurt hij de multicast zo, dat alleen systemen die IPv6 gebruiken, daar naar luisteren. Dus het is veel vriendelijker voor netwerken waar het druk is, of waar de systemen niet continu geïnterrumpeerd willen worden vanwege broadcast. Heel belangrijk voordeel is omdat die adresruimte zo groot is en dat relatief natuurlijk ten opzichte van hoeveelheid bits die je hebt er zo weinig adressen in gebruik zijn, dat in IPv4 kan je gewoon naar adres 1 miljoen gaan en als daar zo niks zit ga je naar adres 1.1, 1.2 en binnen een aantal seconden heb je al een systeem gevonden en binnen een aantal minuten zelfs een systeem dat een bepaald beveiligingslek waar je naar op zoek bent heeft. Dus dat scannen naar iets dat een bepaald lek heeft, dat werkt vrij goed in IPv4. En ik weet niet of jullie de slammerworm nog herinneren. Dat was een fout van Microsoft, zoals zo vaak. En die was met één los pakketje, daar zat de hele worm in. Wat ze konden doen was gewoon pakketten naar willekeurige adressen uitsturen met de hele worm erin. Zo snel als het systeem pakketten kon sturen. Dus hij hoefde niet te wachten tot de ander wat terug zei. En die worm, er waren ongeveer 200.000 systemen op het hele internet die gevoelig waren voor die worm. Binnen een kwartier waren al die 200.000 die waren geïnfecteerd. Of 99% ervan. Zo hard ging dat. Bij IPv6 zou dat paar miljard jaar duren voordat hij de eerste gevonden had, omdat die adressen zo lang zijn. Het is echt onvoorstelbaar dat het echt miljarden jaren duurt. En dat is een enorm voordeel, hoewel het natuurlijk wel zo is dat als de crackers en de gemene mensen het niet op de simpele manier kunnen doen, en het echt iets is wat ze graag willen doen, dan doen ze het wel op de ingewikkelde manier. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen, is omdat die bits van dat MAC-adres, bijvoorbeeld mijn systeem in Apple, dus dan kan je zo al het aantal MAC-adressen beperken, dan heb je die bits in het midden die altijd hetzelfde zijn. Dus dan eigenlijk hoef je nog maar 24 bits uit te proberen in plaats van 64. En dan ineens, dan hebben we het niet meer over een paar minuten om iets te scannen, maar een halve dag. En dan als het echt de moeite is, als je daar echt wat mee kan, als je dan mijn systeem gevonden hebt, dan is het wel weer te doen. Je kan natuurlijk altijd in de DNS kijken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het is echt het heel simpele scannen, dat is afgelopen. Verder is er natuurlijk altijd veel over gezegd dat we verplicht IPsec hebben, encryptie en authenticatie in IPv6. En dat lijkt leuk, maar in praktijk valt het tegen, omdat dat kan je niet zomaar aanzetten en het werkt. Je moet daar allerlei pre-shared keys, certificaten, allerlei lastige dingen voor instellen. En die zitten dus nergens standaard op. Dus in praktijk kan je daar eigenlijk niks of weinig mee. In elk geval het voordeel dat er standaard in zit, dat heeft weinig betekenen. Wat zeg je?
Een gering voordeel hebben.
Nou, je kan het wel gebruiken, maar dan moet je zoveel extra werk voor doen dat in IPv4 zit het niet standaard in.
Nee,
dat
moet je ook werk doen.
Precies, dus het verschil is eigenlijk zo klein dat het er standaard in zit dat het de moeite niet is. Ja. Nou, wat ik wilde zeggen over het verkopen was, dat geloof ik niet dat ik dat zo gezegd heb, is dat de grootverbruikers die op dit punt miljoenen adressen per jaar aanvragen, dat die zullen niet aanzienlijke bedragen per adres willen betalen. Ik bedoel, voor iemand die een paar adresjes nodig heeft, is een tientje per adres, is niks. Maar voor Frans Telecom, die 8 miljoen adressen gekregen heeft dit jaar, dus die daar een tientje per stuk voor hadden moeten betalen, dan hadden ze 80 miljoen neer moeten leggen. En met de marges in de ISP-business zoals ze nu zijn, is dat geen wondertje. Dan zouden ze waarschijnlijk wel eens gaan proberen om hun dingen anders in te richten.
Het idee is ook dat de verleiding is geconstateerd, daarom is gezegd van laat 10 tot de macht 38 adressen. Dus iedereen kan, ieder privépersoon kan 10 tot de macht 18 of hoeveel adressen gewoon in de plomp gooien. En dan heb je er nog zoveel over. Dat is alsof iedereen mag een emmer zand in de woestijn gaan halen. En als je hier 20 wil, dan krijg je er 20. Als je hier een miljoen wil, dan krijg je een miljoen. Let's not. Ja, daar is het systeem volgens mij op gedimensioneerd om te voorkomen dat het gecommercialiseerd zou worden, dat je dezelfde rotzooi krijgt als dat je met de DNS-naam hebt.
Maar u had nog een vraag.
Ja, zijn er nog meer ondergrondse aspecten van die privacy componenten noemen? Ineens dood dat MAC-adres op. Ik kan me voorstellen dat er nog meer in dat hele gebeuren is. Laten we zeggen, identiteitsvastleggend werkt.
Ik zit even te denken. Nou, er zijn natuurlijk op al die internetprotocollen, als je alles op grote hoop gooit, zijn er natuurlijk een hoop privacy dingen. Van cookies in webbrowsers tot en met van alles. Maar iets specifiek wat met IPv6 te maken heeft, kan ik zo gauw niet opkomen. Volgens mij niet. Of het moet zijn dat je inderdaad, als je met iemand, met andere mensen samen op een stuk ethernet, op wifi of wat dan ook zit, dat je daar binnen, dat het makkelijker is om dingen over een ander te ontdekken dan...
Ik had nog een vraag over de overstap eigenlijk.
Ja.
In december verscheen een artikeltje online over een onderzoek van consultingbureau INS. En daaruit bleek dat veel IT'ers wel de mogelijkheden zien van het protocol.
Ja.
Maar het financiële voordeel niet. We zijn bang dat ze de upgrade niet terug kunnen verdienen. Is dat over 5 jaar anders, denk je? Of?
Nee, want het probleem is dat er niemand jou een zak geld zal geven omdat je IPv6 bent. Nou, mijn ISP, die zeggen dat ze iemand hebben die nu 15 euro per maand betaalt, extra betaalt voor IPv6. En dat vind ik een hele prestatie, want dat is de eerste waarvan ik dat hoor. Het is net zoiets als... waar vergelijkt het mij? Het is als je ISP bent, dan willen je klanten, daar gaan wij vanuit, dat de klanten op een gegeven moment dat willen en dan zal je het moeten leveren. Anders dan doe je op een gegeven moment niet meer mee in die business. Als je software schrijft, want dat is een ding waar ik nog niet zo ontzettend nadruk op gehad heb, maar die software moet dus aangepast worden. Dus als je applicatiesoftware hebt die met het netwerk praat, wat tegenwoordig bijna al software is, dan zal je op een gegeven moment daar IPv6 moeten inbouwen. En dat zullen die klanten zullen dan vragen. Bijvoorbeeld het Amerikaanse Department of Defense, die wil in 2008, het begint er eigenlijk bij te komen, dat alles wat ze kopen, of nu al geloof ik dat alles wat ze kopen IPv6 doet, dat ze in 2008 het daadwerkelijk kunnen gaan runnen. En bovendien, als je natuurlijk een softwareontwikkelaar bent en je bouwt IPv6 in, dan is het ook handig als je het kan testen. Dus dan vraag je aan je ISP, doe mij wat IPv6 connectivity. En voor iedereen is het eigenlijk alleen maar een kostenpost. Met als voordeel niet dat daar een zak geld aan het eind staat, maar met als voordeel dat in 2020 we nog een internet hebben. Dus het is niet een financieel voordeel, maar een continuïteitsvoordeel wat je hebt.
Ja,
Het kan sommige mensen. Het kan een businessmodel zijn. Als je bepaalde, als jij contentleverancier bent voor Japanse gamers of mobieltjes of zo, en je moet per se IPv6 hebben omdat dat is wat telco's gebruiken. Dan moet je gewoon puur uit innovatie sake, als je daar in het spelletje mee wil doen, moet je meedoen en anders niet. En
daarom is het ook belangrijk om het op de zo goedkoop mogelijke manier te implementeren. Dus niet te wachten totdat je echt niet anders kan en dan binnen een half jaar een hoop geld kwijt zijn. Maar om, als je toch een upgrade doet, als je toch die software schrijft, om dan gewoon even dat kleine beetje extra te doen en dan zit het erin. En dan op een gegeven moment dan is het zover en dan heb je eigenlijk 90% al gedaan. En ja, er is niet een heel duidelijk geld wat je ervoor terugziet, maar je dekt je wel in tegen het risico dat je op een gegeven moment dat het ineens op een moment hard gaat en dat de mensen dan het gelijk willen hebben en dat je dan gewoon kosten moet maken.
Een omgekeerde vraag wat betreft die privacy. Het is natuurlijk verschrikkelijk aantrekkelijk om een identiteit mee te kunnen geven. Een versleutelde identiteit met pakketjes. Ik heb het niet kunnen ontdekken. Of zou zoiets mogelijk zijn? Banken zullen dat verschrikkelijk interessant vinden. Ik noem maar eens wat op. Dus een versleutelde identiteit in een IPv6
pakket. Ja, daar zou je IPsec voor gebruiken. Wat je nu ziet is, je hebt SSL. Ja. Dat is dat bekende HTTPS. Dus dat je browser dat die versleutelt met een website praat. En IPsec is eigenlijk de opgevoerde versie daarvan. Die kan nog veel meer problemen kan die ondervangen. En dat is dus standaard in voorzien in IPv6... alleen het probleem is dat SSL is heel makkelijk tussen een browser en een webserver aan te zetten, terwijl IPsec dat moet in het systeem diep van binnen aangezet worden, dus niet in één applicatie, maar voor het hele systeem, wat betekent dat bijvoorbeeld SSL werd ingevoerd toen iedereen Netscape downloadde en daar zat het in. En dat kan met IPsec niet. Dan moet je wachten tot er een update van je
XP'er komt of zo.
Ja, ja, bijvoorbeeld als je kijkt in XP'er zit op zich wel IPsec in, maar het is zo triest dat is echt totaal niet bruikbaar. Of je moet natuurlijk een VPN client gebruiken, daar zit ook IPsec in, want dat is er alleen niet bij. Maar dat is dan weer los daarvan.
Ja. Cool.
En in Vista zou dat allemaal beter moeten gaan, maar ik weet nog niet precies hoe dat gaat uitpakken. En bijvoorbeeld op de Mac ook, je kan het allemaal wel gebruiken, het zit er wel in. Maar dan moet je echt met config files aan de slag waar honden geen brood van lusten. Dan
ja, dat zelf installeren is lastig voor gebruikers.
Het is letterlijk niet te doen. Ik heb het in een boek opgenomen gewoon om te laten zien dat het toch wel kan. Mm-hmm. Want ik heb het zelf eerst 20 keer fout gedaan voordat ik doorhad hoe het moest. En dat heb ik gewoon rechtstreeks in het boek gegooid van kijk eens, het kan echt. Maar ik denk niet dat je er in de praktijk serieus op mee kan, want het is gewoon veel te veel knoeien.
Wat wel is in het kader, je kunt in principe iemand gewoon echt een IP-nummer geven waar jij een IPv6-nummer, waar jij met hem communiceert. En iedereen die een ander IP-nummer gebruikt binnen die hele reeks die jij mag gebruiken, die kaatst af. Zeg maar. Je kunt echt content serveren van één persoon, zoals je dat eigenlijk, zoals je dat op geen andere manier kan. Ja, met poorten of zo, maar dat is veel.
Dat
moet ik nog even een kleine kwalificatie over wat ik net zei, dat het niet werkt, de IPsec. Wat ik bedoel is dat de configuratie in macOS en Windows, die zodanig is dat het niet praktisch bruikbaar is in de echte wereld. IPsec op zich is een heel mooi systeem, alleen je moet echt met VI tekstfiles gaan editen om het te kunnen gebruiken. Dat is het probleem, niet het IPsec protocol op zich.
Ik had ook gehoord dat mobile IP standaard een onderdeel was van IPv6.
Ja, dat heb ik ook gehoord, maar ik heb het nooit ergens in de specificaties na kunnen lezen.
Of is dat gewoon het feit dat je altijd een vast IP-adres kan hebben, wat een combinatie is van je MAC-adres en je...
Nou, mobile IP, dat is het idee dat op het moment dat ik hier zo mijn laptop pak, en ik klap hem niet dicht, maar ik laat hem open en ik stap in de trein en in mijn huis, dat ik al die tijd verbonden kan blijven met het internet en zelfs hetzelfde IP-adres wat ik hier had kan blijven gebruiken.
Pseudo IP-adres?
Nee, een echt adres. En het idee is dus dat terwijl ik inbel met UMTS of iets in die geest, dus ik moet wel verbinding hebben, kijk over die nieuwe verbinding krijg ik een nieuw adres. En dan vervolgens kan ik met wat trucrij van de routers hier, met een home-adres hier en met een care-of-adres van de UMTS, wordt het allemaal opgelost, waardoor het voor mensen die met mij communiceren er niets verandert, ondanks het feit dat ik aan de rol ben in de trein. Ja, en dat is nu bijna af, of helemaal af misschien zelfs. Alleen om die reden kan het natuurlijk al verplicht zijn, omdat het nog niet af was. Mobile IPv6. Ze hadden al het werkend toen op een gegeven moment van oké, publiceer het nu. Ja, maar dat is een prut. MIP V6 is veel beter. Bij MIP V4 is het zo dat je altijd teruggaat naar je homeadres en vandaar wordt het doorgestuurd naar waar je bent. Dus maakt het een omweg. Met MIP V6 niet. In elk geval, de MIP V6 hadden ze al min of meer af en toen wilden ze publiceren en toen van ja, maar hoe is het met de beveiliging? Oei. En toen zijn ze nog een paar jaar verder gaan studeren. En nu hebben ze het weer of helemaal af of bijna af. En nu gaan ze het weer enzovoort. Maar het kan dus nooit standaard onderdeel van IPv6 zijn. Omdat IPv6 al bestaat en MIPv6 tot nu toe niet. Maar de verwachting is wel dat het redelijk ingebouwd zou worden. En met name telecombedrijven vind ik natuurlijk erg interessant. Omdat dat handover van telefoongesprekken en zo, dat is een groot drama. En als ze dat allemaal in de IP-laag kunnen laten oplossen zonder dat ze omkijken naar hebben, vinden ze dat geweldig. Wel, nadeel is dat de pakketten nogal groter worden daardoor. En met IPv6 had je dat toch al. En voice over IP, die... Daar zo is het nu al zo van dat de overheid die is veel groter dan de hele data zelf. Dus dat begint toch wel vrij problematisch te worden.
Zijn er voor mensen die applicaties bouwen, zijn er standaard websites of zo? Mensen hebben een soort how-to cut in de boel om naar IPv6 of zo, is dat er?
Misschien wel. Ik heb daar niet in zo specifiek naar gezocht. Ik weet wel dat er is een boek van een Japanner die daar een hoop werk in gedaan heeft, ook binnen IETF. Ik heb dat zelf niet gelezen. En bijvoorbeeld Microsoft en dergelijke, die publiceren wel allerlei dingen. Het is over het algemeen niet al te moeilijk. Je moet bedenken dat als jouw applicatie met het internet praat, dan aan het begin, dan zeg je van, ik heb hier een domeinnaam, welk adres hoort erbij? Dan zeg je van, verbind met dat adres. En dan is dat gedaan. Dan ga je de hele tijd communiceren. Aan het eind zeg je afgelopen. Dit hele deel verandert niks aan. Het is alleen dat gedeelte opzoeken in de DNS. Mm-hmm. Verbinding opzetten. Wat een klein beetje verandert. Dus het is niet altijd dramatisch. En bijvoorbeeld in Java. Als je een Java applicatie hebt. Hebben ze op een gegeven moment in de nieuwe versie van Java gewoon gezegd. We hadden een klasse IP-adres. Of ik weet niet precies wat de kreet is. En toen hebben ze gewoon gezegd van oké, die veranderen we nu naar dat die in plaats van dat die altijd 32 bits is, veranderen we dat naar een superklasse die twee subklassen heeft. De ene is 32 bits en de andere is 64 bits. En als je software dat die snapt, dan heb je een probleem. Dus een heleboel Java software die werkt ineens over IPv6 zonder dat ze het zelf door hadden. Alleen als je natuurlijk dingen doet die specifiek zijn voor IPv4. Toevallig was het een IPv6 adres wat je gebruikt en ja, dat werkt ook minder goed. Dus het hangt heel erg van het type applicatie af. Bijvoorbeeld voice over IP-applicatie in Java. Ik geloof niet dat zoiets er is, maar die zal niet werken over IPv6. Omdat voice over IP die moet wat meer met adressen doen dan alleen maar puur pakketten versturen. Dus dat moet er wat meer. Terwijl een HTTP-applicatie die zal er geen probleem mee hebben.
Ja,